Goedenavond. Ik zal me eerst maar even kort voorstellen, want u kent elkaar misschien. En ik zie allemaal vreemde gezichten voor mij. Ik woon in Makkinga, werk daar part-time als pastor. Ik ben theologe, ook nog neerlandicus. En daarnaast heb ik een praktijk voor levensvragen en zingeving. En wat dat bindt, is dat ik steeds met mensen op zoek ga en probeer te kijken waar zit de kracht in ieder. En die kracht mobiliseren. En dan sta ik steeds weer versteld of dat nou in het werk met de gemeente is of gewoon met individuen. Dat je denkt, jee, zoveel zit er in mensen. Nou, met Hildegard heb ik ook wat. Dat heb ik al een tijdje, dat is begonnen in de jaren 80. Dat had een aantal redenen. De eerste reden, het was voordat ik theologie ging studeren. Ik liep helemaal vast in die kerk en zat een beetje in de knoop met mijn godsbeelden en met wie Jezus nou precies allemaal voor mij was. Ik had problemen met mijn gezondheid. En dan ga je zoeken naar een sterke vrouw waarvan je denkt van, dat is misschien beter. Ja, als u mij niet verstaat, moet u het zeggen hoor. Ja, nee, alsjeblieft zeg het. Ook als ik straks in mijn enthousiasme te snel ga praten, want ik begin nu nog heel rustig. Maar mijn aard is iets sneller en feller. Toen kwam ik in het begin jaren 80 Hildegard tegen. En ik vond haar geweldig. Want zo'n vrouw met zo'n zwak lijf had dus een hele sterke geest en kon heel veel. Ze was toen 40, toen dat begon, 43, dat was ik toen nog lang niet. Ik dacht van, misschien komt dat met mij dan ook wel als ik 40 ben. Nou, dat duurde iets langer, voor ik het idee heb van, eindelijk voel ik ook iets van die wijsheid die zij heeft. Een heel klein beetje maar trouwens. Het gaat iets anders dan dat ik me had voorgesteld, want ik had ook muziek willen laten horen. En waarom Hildegard van Bingen, ik ga haar over haar vertellen en ik zal verschillende facetten gaan benaderen. Hildegard als mystica, als schrijfster, als geneeskundige, als wetenschapper, als theoloog. Er is heel veel over haar te zeggen, maar ook als componist. Want ze is, en ik had heel graag die muziek laten horen. Ik heb ook cd's meegenomen, maar degene die voor de cd-speler zou zorgen, die had andere dingen aan het hoofd. Het is gewoon, hij is er dus niet. Dus dat is jammer, want ik zou ook iets vertellen over die muziek. Doe ik even goed wel hoor. Maar het was heel leuk om dan wat ik vertel, om dat dan ook te horen. Dus u moet het dus de hele avond met mijn stem doen. En straks bent u wel als u mij vragen gaat stellen na de pauze. Ik wil een klein stukje voorlezen uit dit boek. Dit is het boek wat ik in 81 uitkwam. En wat was eigenlijk voor mij de eerste kennismaking met Hildegard. Op 17 september 1179 stierf in de abdij van de Benedictinessen op de Rupertsberg bij Rüdesheim aan de Rijn een 82 jaar oude non. De abdij ligt in een romantisch landschap op een heuvel die hoog uittorent boven het Rijndal. De klok van de kloosterkerk luidt. Het loopt tegen 11:45 's nachts. Rechts boven de kluis waar de oude non op haar sterfbed ligt verschijnen twee lichtbundels van verschillende kleur aan de donkere hemel. Waar deze elkaar kruisen, wordt een nieuw licht zichtbaar, dat eruit ziet als een volle maan. In deze stralende schijf vormt zich langzaam een kruis. Intussen waaieren de beide gekleurde bundels, waarmee het verschijnsel is begonnen, over de horizon uit. Het ronde centrale licht wordt steeds groter, totdat de hele abdij erin baat, in het bijzonder de plaats waar de stervende zuster ligt. Langzaam sterven de tonen van de abdijklok weg. Het grote licht vormt steeds nieuwe kringen van verschillende kleur, waarin voortdurend sterren opflikkeren. En in elke ster is weer de vorm van het kruis herkenbaar. Precies om 11:45 houdt het verschijnsel op en neemt de nacht opnieuw bezit van de hellingen van de Rupertsberg. Hildegard van Bingen is gestorven. Dat is het verhaal, hoe verteld wordt hoe ze sterft. Nou gaan we kijken wie die vrouw was en hoe ze leefde. Ze wordt geboren in 1000... eerst misschien even wat anders. Wie van u weet al het een en ander van Hildegard van Bingen? Dat is een minderheid, zie ik toch. Dan ga ik gewoon nemen, stel dat iedereen de hand op zou steken, dan zou ik me beperken met een aantal dingen. Dat doe ik dus nu niet. Ze wordt geboren als, als dochter van een graaflijke familie. En ze wordt als 8-jarig meisje door haar ouders als 10e penning aan de Heer gewijd. Hè. Dat gebeurde veel vaker. En ze gaat dan nog samen met een meisje en de kluisternares Jutta van Sponheim, wordt ze in een kluis gestopt bij de kerk. Het betekent dat ze dus die kluis niet uit kan. De enige deur die er zit, dat is de deur van de kerk naar de kluis. Wat leert ze daar? Ja, heel veel. Ze leert kennis over de Bijbel. Ze leert psalmgebeden. Ze leert muziek maken. En natuurlijk leert ze ook leren leven naar die Benedictijnse regels. Later, in 1136, wordt ze zelf abdis en ze volgt dan Jutta van Sponheim op. Die Jutta, dat is in de loop der tijd een vriendin van haar geworden. Later sticht ze zelf nog een klooster. Dat is op zich heel bijzonder, want het is niet gebruikelijk dat ze dat doet. Ze moet daar ook flink voor strijden. En het lukt haar wel. Ze reist veel, ze preekt, ze schrijft en ze schrijft heel veel brieven. Er wordt wel verteld dat Hildegard van Bingen de grootste briefschrijfster is van haar eeuw. Want van niemand zijn zoveel brieven bekend als van haar. Nou, ze schrijft naar Bernardus van Clairvaux, ze schrijft naar keizer Barbarossa en ook naar pauzen. Nou, de brieven die ze schrijft, ja, dat weet u waarschijnlijk vast, dat zijn geen gewone brieven. Ze schrijft wat ze ziet. Wat ze ziet met haar innerlijk oog en waarvan zij denkt, dat moet ik de ander vertellen. Waarom wil ze dat vertellen? Ze leeft in een wereld, nou, waar het allemaal niet zo heel geweldig is. En misschien moet ik eerst gewoon even een klein beetje de tijd schetsen waarin ze leeft. De tijd waarin ze leeft is een soort overgangsproces van de vroege middeleeuwen naar de bloeitijd van de middeleeuwen. Het betekent dat het pausdom en het keizerschap, die streden samen. Ik zet deze even weg vanwege het lawaai. Die strijden om de macht. En het was altijd zo dat de wereldlijke macht, de keizers en de koningen, de bisschoppen konden benoemen. Maar dan komt er een nieuwe paus, even voordat Hildegard geboren wordt. En die zegt van nee, het moet allemaal anders. De kerk moet uiteindelijk een macht hebben. En die moet dus ook iedereen kunnen benoemen. Nou, dat vinden de keizers en de koningen natuurlijk niet leuk. Maar goed, ze moeten zich er wel aan houden. Hendrik IV, die zegt van ik houd er niet aan. En die zegt, die paus die er zit, van ja, die zit eigenlijk helemaal verkeerd. Die hoort niet op de stoel van Petrus te zitten. Nou, de paus neemt dat kwalijk. Is een tijd een machtsstrijd tussen die twee mannen. En uiteindelijk gaat, ze wordt verteld, Hendrik op zijn knieën naar Canossa. Maakt daar de gang naar Canossa. En ja, houdt zich een beetje rustig. En de paus wint het dan. Tot nog toe dan tenminste. Tegelijkertijd is er niet alleen die machtsstrijd tussen wereld en kerk. Het is ook de tijd van de kruistochten. En zoals u weet zijn die kruistochten nou niet zo'n succes. Het is de Duitse keizers vooral, dat is in de tijd van Hildegard van Bingen, die organiseren samen met de Franse koningen de Tweede Kruistocht. Nou, en uiteindelijk is dat een fiasco. Want wat ze willen natuurlijk, dat is Jeruzalem bevrijden van de Mohammedanen, van de moslims. Nou, en ze krijgen zelf flink op hun kop. Betekent dat heel veel mensen denken, wij leven in de eindtijd. En bij Hildegard zie je dat ook. Je ziet heel veel visioenen hebben te maken met die eindtijd. En ook haar schilderijen vind je apocalyptische beelden. Nou, dan is er nog wat speelt in haar tijd. Je hebt de verschillende kloosterordes. Die kloostersorde, ja, een heleboel werden steeds rijker. En dat betekende dat de geestelijkheid steeds minder bezig was met geestelijke zaken. Nou, er komt dan meerdere hervormingsbewegingen. En een van de bekendste, dat zijn de Cisterciënzers. Bernardus van Clairvaux stichtte eind 11e eeuw die nieuwe kloosterorde. En hij is ook degene waar Hildegard in haar leven ook mee te maken zal krijgen. Want hij zit op een gegeven moment ook het concilie in Trier voor. En dan is er nog wat, dat is het vierde. De Katharen, die zitten op dat moment nog langs de Rijn. En die zijn voor de Rooms-Katholieke Kerk een bedreiging. Nou, dat zijn vier dingen die spelen mee in de tijd waar Hildegard leeft. En wat wij van haar weten, daar mag je van uitgaan. Het is niet alleen het enige wat zij denkt. Heel veel mensen denken, ja, die wereld die bestaat niet zo lang meer. We leven dus echt in die eindtijd. Nou, het eerste wat ik van Hildegard wil vertellen, dat wil ik Hildegard als schrijfster. Ik zei net al, ze heeft als geen ander heel veel brieven geschreven. Hoewel, als ik nou hier al die boeken van Lorber zie, dan denk ik, nou, die heeft ze zelf geschreven, hè? Dat kun je van Hildegard niet zeggen. Al haar visioenen en de boeken die geschreven zijn, heeft ze laten schrijven. Ze heeft ze gedicteerd. En zowel de visioenen als wat ze... Als de boeken, dat is eigenlijk allemaal haar doorgegeven via God, hè, via een innerlijke stem. Ze heeft dat een ander gedicteerd en een schilder gezegd van hoe je dat schilderen moest. Ze schrijft vanuit de visioenen, omdat ze dus de kerkelijke en de wereldlijke leiders raad wil geven. Maar ze correspondeert niet alleen met de hoge geestelijkheid, ze correspondeert ook met de lagere geestelijkheid. En ze krijgt de brieven terug en ze wordt ook tijdens haar leven al erg geëerd. Want ze krijgt de titels als tempel, orakel gods, heilige moeder, schouwende maagd van Christus. Dat wil natuurlijk niet zeggen als ze zo aangesproken wordt dat al haar adviezen maar opgevolgd worden. Dat is niet zo. Er is een stuk correspondentie bekend en dat is nogal indringend geweest voor haar leven. Ze had namelijk er kwam een meisje bij haar toen Hildegard abdis was. En zij heet Rigardus. Rigardus stamde van een hoge adellijke familie af. En zij komt bij Hildegard in het klooster. En haar afkomst, en dat geldt trouwens ook voor Hildegard zelf. Zij hoort tot die hoge geestelijke adel. Hè. Er wordt ook wel eens gezegd van, kan ze daar wel mee omgaan met die standen? Maar zij leefde in een tijd waar standen waren. En ze vond het ook heel normaal dat die standen er waren. Want de standen waren gewoon door God gegeven. Kijken wij vandaag wat anders tegenaan. Maar ja, toen was dat zo. Nou, die Rigardus die komt daar. En zij is daar heel blij mee. Want het wordt een soort hartsvriendin. En dan op een gegeven moment, daar moet Rigardus, als ze nog heel erg jong is, weg. Want ze wordt dan zelf als abdis gekozen in een ander klooster. Nou, Hildegard heeft daar visioenen over en zegt, dat is niet goed. Dit kan niet, dit is tegen Gods wil. En ze vermoedt, en dat spreekt ze ook uit, dat het komt door haar broer, die eigenlijk wel mooi vindt als zijn zus, ook al is ze nog heel jong, abdis wordt, want dat is ja ook goed voor de familie. En ja, dan kun je ergens op voorstaan. En ze schrijft, ze vergelijkt de liefde met Rigardus van de liefde die Paulus voor Timotheus heeft. En ze voelt zich met alles, met heel haar vriendschap, maar ook haar leed en met heel haar lijden, met alles voelt ze zich verbonden met Rigardus. Nou, het heeft geen zin. Ze gaat zelfs naar de aartsbisschop, ze gaat naar de paus om te proberen van, hey, kan ik Rigardus niet in mijn eigen klooster houden? Nou, dat lukt niet, want ze gaat. Ze wil zelf ook wel, maar volgens Hildegard is dat onder druk. En ik wil een klein stukje voorlezen. Wat ze schrijft in de brief. Hoor, dochter, naar mij die tot de geest in mij spreekt. Pijn stijgt in me op. De pijn doodt het grote vertrouwen en de troost die ik had in een mens. Van nu af zal ik liever zeggen, het is beter op de Heer te hopen dan op vorsten. Dat betekent dat men hem, de hoge, de levende, even kijken, dat betekent, de mens moet hem, de hoge, de levende schouwen, zonder ook maar enige omschaduwing van de liefde en zonder de zwakke betrouwbaarheid, zoals de luchtige vochtigheid van de aarde die voor korte tijd biedt. De mens die zo op God ziet, richt zijn ogen als een adelaar op de zon. En daarom moet men zijn plannen niet op hooggestelde mensen richten, die als bloemen verwelken. En ze zegt dan, ik heb eigenlijk gefaald. Ze doet een soort boetedoening van, heb ik het misschien bij het verkeerde eind gehad. Het mooie is, zij spreekt, Rigardus is veel jonger, ze spreekt haar ook aan als moeder en als dochter. Ik bedoel, dat zegt iets over de verbondenheid die ze had. Later blijkt dat Hildegard wel gelijk gehad heeft, want het gaat niet goed met Rigardus. Ze komt in het klooster, ze heeft verschrikkelijk heimwee naar het klooster van Hildegard en ze wordt ziek en binnen het jaar overlijdt ze. Hildegard ziet het eigenlijk als haar fout. Hè? Ze vond, ik had me eruit nog meer voor moeten inzetten om haar bij mij te houden. Dan schrijft de broer van Rigardus ook een brief aan Hildegard en vertelt dan over haar sterfbed. En dan erkent hij van, ja, we hebben het inderdaad bij het verkeerde eind gehad. Jij wilde haar lief hebben, zozeer als ze jou heeft lief gehad. En lijkt zij op enigerlei wijze daarop gefaald te hebben, gedenk dan minstens dat dit niet op haar, maar op mij terug te voeren is. De broer neemt dan zijn eigen verantwoording. En hij zegt ook, als haar dood het niet verhinderd had, dan zouden wij haar teruggestuurd hebben, omdat ze eigenlijk aan heimweeën ten onder ging. Hildegard schrijft weer terug, het is naar hem, en ze zegt dan van, jij neemt eigenlijk de plek van Christus in. Ik bedoel, al haar schrijven is doordrenkt met Christus. Hij neemt de schuld op zich en ja. En ze zegt, nu kan ik ook, omdat jij die schuld belijdt, doet de pijn uit mijn hart weghalen. En ze vraagt dan of de heilige een voorspraak voor Hartwig willen doen. Nou, dat was een klein stukje uit die liefde tussen twee vrouwen. Die eigenlijk, als je al die brieven leest, zijn in het Duits. Dan is dat heel mooi, ook voor vrouwen van vandaag, om dat te lezen. Dat je dus met iemand van dezelfde sekse zo nabij kunt voelen. Dat is mooi. Hildegard is natuurlijk het meest bekend als mystica. Hè? Ze is een visionaire vrouw en dat was ze al als kind. Vanaf haar vroegste jeugd ziet ze visioenen waarover ze als kleinkind wel spreekt, maar als ze ouder wordt, doet ze dat niet meer. Waarom niet? Ja, gewoon omdat de omgeving dat raar vindt. Tot haar 42e jaar houdt ze zich stil, maar ze voelt zich gedwongen om het licht wat ze ziet door te geven. Want ze zegt, dat licht, dat komt niet bij mij weg, dat licht is van God afkomstig. In het begin van een van haar belangrijkste werken, dat is Ken de Wegen, schrijft ze over die opdracht die ze dan in haar 43e jaar heeft. En ze vertelt hoe dat gaat. Sidderend opende mijn geest zich daarvoor. En een hemelse stem sprak tot mij. Zwakke mens, as van as, stof van stof. Zeg en schrijf op wat je ziet en hoort. Beschrijf het niet op de manier van de mensen, zoals de mensen het graag willen horen, maar vanuit de gave die in hemelse visioenen ten deel valt, zoals het in de wonderen Gods ziet en hoort. Doe het zoals een dienaar die de woorden van zijn meester aanhoort en die, zoals deze het voorschrijft, doorgeeft. Maar u begrijpt wel, als Hildegard niet de mensen naar de mond spreekt, dat ze ook mensen kan storen, want ze neemt geen blad voor de mond. Ik noemde straks al die eindtijd waarin ze dachten te leven. En in de visioenen die ze schrijft, zou je kunnen vergelijken met, ja, want wat is een visioen, hè? Wat is een visioen? Je praat er zo makkelijk over, maar als je erover nagedenkt, is het best lastig. Wat is het nou precies? Maria de Groot, de dichteres, ik weet niet of de naam je wat zegt, die heeft daar ooit eens in Literama, jaren geleden, wat over gezegd. En ik denk, een gedicht, zegt ze, want zij is natuurlijk dichteres, is ook een soort visioen. En misschien kom ik zo ver in mijn poëzie dat de gedichten zelf licht geven. Zodat voor degene die ze leest het een verlossende ruimte wordt. Nou, dat is wat Hildegard eigenlijk ook wil, hè? Met haar werken en met haar schilderen. Dat de mensen iets van bevrijding en ruimte krijgen. Nou, ze spreekt natuurlijk, dat kan niet anders, in beelden en symbolen. Want ja, gewone taal, die kan niet uitdrukken wat ze zeggen wil. En juist die symbolen gaan ook een laag dieper. Ik heb u wat gegeven. Misschien kunnen we daar zo eens even naar kijken. Ik heb een paar of twee visioenen meegenomen. als je op internet gaat kijken, want ja, toen ik zeg maar 25 jaar geleden voor het eerst over Hildegard wat las, ging ik naar de bibliotheek in Leiden en haalde daar haar boeken met miniatuur. Want de plaatjes die je ziet zijn heel klein. Het zijn allemaal miniaturen. Wij denken dat ze vaak dat ze heel groot zijn. Maar u weet het, ze zijn erg klein. Dus als je ze gaat vergroten, ja, dan wordt het gauw wat vager. Nu kun je ze dus allemaal van internet halen. 25 jaar geleden heb ik er dia's van gemaakt. Maar ja, goed, dan zie je ook hoe hard de tijd veranderd is. Het is wel zo, deze, die kun je ook op internet vinden met heel andere kleuren. Later vond ik er nog een. Toen dacht ik, die was misschien nog wel helderder. En dat zie je dus met die kleuren. Dat heeft te maken met belichting. Dus verbaast u niet als je zelf eens gaat kijken dat je hem soms ziet. Ja, de afbeelding is gelijk, maar de kleuren zijn soms verschillend. Nou, en het is hier, dat is de drie eenheid. Je ziet erboven een hoofd, hè? God de Vader. Dan in het rode ziet u twee lichte ogen. Dat is de Zoon. En dan komt de Geest. En als je goed kijkt, dan zie je halverwege dat rode, zie je twee handen. Hè, dus de mens, die staat in het midden, die staat centraal met uitgestrekte armen in dat wereldrad. Maar de drievoudige Godheid, die houdt dat rad met beide handen vast. Nou, de kruishouding van de mens, ja, ziet u het? Die handen? Ze zitten, ja, hier ongeveer. Je moet echt heel goed kijken als je ze één keer ziet. Je ziet net de duim, de hol. Dit stukje zie je aan de zijkant. Zeg maar ongeveer op deze hoogte, op 2/3. Als je goed kijkt, dan zie je daar de vorm van de hand. En het hoofd, dit is dus het eerste hoofd. Dan het rode zie je twee lichte ogen. En als je een keer op internet wil kijken, dan kun je het gewoon beter zien. Omdat het natuurlijk wat kleiner is. Maar hier zit dus nog een derde hoofd. Dus hier, dit is die drie eenheid, hier boven elkaar. Nou, die kruishouding van de mens is de belichaming van het assenstelsel, hè, dat het wereldgebouw draagt. En door deze assen, ja, wordt de wereld als het ware in vieren gedeeld. Nou, het hoofd, de voeten en de beide armen, die reiken naar de vier windstreken. En de gestalte zelf, ja, is Christus. Maar tegelijkertijd wordt ook wel gezegd door Hildegard, het is de eerste mens, hè? Het is Adam. In het rad wordt de mens omgeven door planeten en sterren. Maar wat heel belangrijk voor haar theologie is, als je dat zo moet zeggen, of haar denken is, dat de mens in het midden staat. De mens staat in het midden. En dat zie je hier ook. En boven, de bovenste figuur, die heeft zijn mond een beetje open, want dat is de stem die praat. De mens, of God zou je kunnen zeggen, die legt de mens uit hoe je moet leven en hoe het met de schepping moet. En de natuur, die staat ten dienste van de mens. Nou, die ronde cirkel eromheen, dat is, ja, de onveranderlijkheid van Gods liefde, maar ook de voortdurende beweging van leven en dood. De hele kosmos, die natuurlijk een kringgebeuren is. Want de mens is bij Hildegard schepsel en tegelijkertijd is hij ook schepper. Hij is in de schaduw God. Hij leeft in de schaduw van God, maar heeft wel een heel scherp bewustzijn. En de mens kan ook eigenlijk, ja, volledig weten. De mens is hoogwaardiger, zegt ze, dan heel de schepping samen. En de mens is voortdurend in gesprek met die kosmos. Water, vuur en aarde, ja, bevinden zich in de mens en zijn ook werkzaam door de mens. En deze elementen zijn een vaste samenstelling van de wereld en onderling met elkaar verbonden. En de mens blijft dus in alle opzichten het centrum. Heel vaak zie je ook bij de miniaturen van Hildegard, hier geeft ze het af weer in de vorm van een rat. Heel vaak doet ze het ook in de vorm van een ei of van een soort van een zaad. Nou, die andere, die heeft te maken met de eindtijd. En dat kunt u wel zien, die is misschien iets duidelijker als je naar de onderkant kijkt, hè, dan zie je die enge figuren die dus het kwaad en de dreiging moeten symboliseren. Want wat ik nog niet genoemd heb, er was natuurlijk nog meer. Want mensen werden ook ziek, mensen werden niet zo oud als wij vandaag. En het is ook de tijd van de pest die regelmatig weer uitbreekt. Mensen denken, als je of dachten toen, als je ziek wordt, ja, is dat een straf van God. En die hand van God, die zie je hier ook, die straffende hand. Je ziet God en dan, zeg maar, hier in de linkerhand, dat moet dan de straffende hand, is de straffende hand van God. Wat je heel veel tegenkwam in die tijd, en dat je later nog wel, maar toen wel heel erg veel, omdat mensen dachten van, wij halen die straf van God, hè, dat halen wij zelf over ons heen. Dus werd er flink wat afgegezeld en waren er nog wel wat zelfdestructieve acties. Hè. En ook massahysterie kwam nog wel eens voor. God is dus degene die straft. Aan de andere kant ziet u 5 dieren. De hond, die vurig gloeit, maar niet brandt. De leeuw, het paard daarboven met een beetje een vale kleur. En dan dat zwarte zwijn, rechtsboven. En daaronder zie je dan een grauwe wolf. En al die dieren gaan in de richting van de ondergaande zon. Dan is het leuk, want al die dieren staan voor een bepaald tijdperk. Het tijdperk van de hond is typerend voor de periode die beheerst wordt door mensen met een nogal bijterig karakter. En ze bedoelt dan de periode waarin ze zelf leeft, hè, die periode zo rond 1100 na Christus. Want het is een tijd van ongerechtigheid, een tijd van ijdelheid, van een soort verwatenheid, maar ook slapheid, hè, van zowel kerkelijke als wereldlijke leiders. Nou, die leeuw staat voor de harde en voor de afschuwelijke oorlogen. En dat paard, dat staat voor de praalzucht en de schaamteloze losbandigheid en de ijdelheid. Nou, dat zwarte zwijn, dat is het staat voor de rampspoeden. En ook de rampspoed die zich herhaalt, omdat ziektes soms meerdere keren zich herhalen en opnieuw uitbraken. Maar het slaat ook op de machthebbers die zich wentelen in de poel van onreinheid. Nou, dan de laatste is de grauwe wolf. En dat is dan de mens die moreel eigenlijk op het te laag niveau zit. Nou, ze ziet dat als een soort teken, een soort voorteken van de antichrist, hè, die de kracht van het christendom zal breken en die ook de instelling van de kerk, waar zij natuurlijk lid van is, zal ontwortelen. Nou, zo krijg je een beetje een beeld van haar tijd. Hildegard als componist. Het is gek als je over haar muziek gaat praten en dan kan ik het niet laten horen, maar goed, we doen het toch maar. Eigenlijk is het logisch. Een vrouw ze heeft heel veel in zich, straks zal ik nog wel meer vertellen, maar zij ontwikkelt zich op spiritueel niveau, op intellectueel niveau en ook op creatief gebied. En het is ook niet zo vreemd als iemand in beelden kan denken. Ja, dan kun je ook, niet altijd, maar dan is het niet zo gek als je ook in klanken kan denken. Want dat doet zij. Want eigenlijk is haar muziek visionaire muziek. Haar religieuze composities zijn heel eigenzinnig. Ze hebben een eigen klankgebruik en in tegenstelling tot de later in trek komende bruidsmystiek, waarin de relatie van de kerk tot Christus vergeleken wordt met de bruid die naar de bruidekom verlangt, bezingt Hildegard van Bingen heel wat anders. Zij bezingt de vrouwelijkheid en de vruchtbaarheid. En Maria is steeds de basis, en Maria is ook de basis van de kerk. Ik zeg wel, Hildegard was componist of als componist, maar ze is eigenlijk geen componist. Tenminste, niet in de betekenis van het woord die wij eraan geven. Als ze spreekt over muziek, dan heeft het niet in de eerste plaats te maken met het samenstellen van een melodie. Voor haar heeft componeren betrekking op een veel diepere betekenis. En daar zit een onderliggende bedoeling in. Want wat ze wil is de eenheid van Christus daarmee aangeven. En ze zoekt steeds naar nieuwe mogelijkheden om die eenheid, ja, samen te stellen. En ze heeft ook een prachtige naam voor zichzelf bedacht, hè? Ze zegt, ik ben geen componist, nee, dat gebruikt ze helemaal niet. Ze zegt, ik ben de bazuinklank van het levende licht. Ik vind dat heel mooi gezegd. En daarmee bedoelt ze ook dat ze niet meer is dan een instrument waarmee de adem, hè, of de geest, de spiritus van God tot klinken komt. Ze verklaart dat in een brief als volgt. Hè. Zoals de bazuin niet uit zichzelf klinkt, hè, maar pas geluid geeft als iemand op dat instrument blaast, zo is ook zij niet meer dan een instrument waarin de adem of de geest van God tot klinken komt. Nou, in haar muziek is ze de ware profetes die eigenlijk een beetje hallucinerend, zingend als een orakel haar boodschap doorgeeft. Wat zij in die woorden en in die klanken tot uitdrukking brengt, dat zijn eigenlijk fragmenten van de eenheid, ja, die teruggezocht moet worden, hè, waar wij eigenlijk alleen nog maar een vermoeden van hebben. En die probeert zij, ja, met haar muziek met elkaar in verband te brengen. En ze zegt ook steeds van, ik ontvang mijn muziek uit dat levende licht. Met andere woorden kun je zeggen, als je naar haar muziek luistert, dan klinkt het licht. Dan hoor je iets van God. En die goddelijke openbaring die licht is, komt dan ook in dat licht tot uitdrukking. Nou, het is onmogelijk om haar muziek te benaderen met begrippen die wij vandaag doen als wij het over muziek hebben. Of als wij het hebben over liturgie. Want zij is daarin, ja, ze heeft er in een aparte plaats. Het leuke is, ik weet niet of u Arvo Pärt, de muziek van Arvo Pärt kent. Wie kent muziek van Arvo Pärt? Ja, u? Nou, die is dus geïnspireerd door Hildegard van Bingen. Heel erg. En als je dat weet, dan denk je, ja, is eigenlijk niet zo gek, want dan hoor je het ook wel. Ja, wij denken vaak dat het Gregoriaans is, maar het Gregoriaans is veel strakker. Hildegard, die kan ook heel extatisch zijn in haar muziek. Hè? En ze neemt ook verschillende, hoe zeg je dat, toonsoorten in één keer. Het is heel, het vraagt ook heel veel van de zangers. Hè? Ze heeft daar een koor gehad in haar eigen klooster. En ja, dat moeten, ja, ze waren natuurlijk amateurs, maar bedoel, ze moeten gewoon geschoold geweest zijn, want anders kun je dit niet zingen. Het leuke is, ik had dus ook muziek meegenomen van het klooster nu. Hè. Ze heeft dus twee kloosters gesticht. Eerst aan de ene kant van de Rijn, later aan de andere kant van de Rijn. Omdat ze wilde vrij zijn. Ze wilde gewoon de eigen baas zijn. Dus ze zijn met z'n dertigen een aantal kilometer, ja, precies, los van die mannen. Ja, dat wilde ze. Want ze wilde dat gewoon, ja. Ze had heel veel protest van Kuno, maar ze heeft het wel gewonnen. Ik bedoel, ze heeft de dorpelingen gevraagd van, help mij het bouwen. Ze heeft zelf dat klooster ook ontworpen. Ze had er ook haar eigen eisen in. Ik bedoel, er moest een grote badkamer komen. Ze had ook heel veel aandacht voor hygiëne. Hè? Nagels moesten schoongemaakt worden, teennagels moesten geknipt worden, oren moesten schoongemaakt worden. Ik bedoel, nou, wat voor ons vanzelfsprekend is, dat was niet. En je ging ook niet apart onder de douche, nee, je ging ook samen als vrouwen, ja, een soort douche. Dus, ja, een soort haarman, ja, ja, ja. Ik vind het heel mooi dat het gewoon ook toen kon binnen die christelijke kerk. Maar ik denk, als je dat soort dingen wil, moest je inderdaad wel eventjes afstand nemen van die mannelijke geestelijkheid. Hoe kwam ik daarop? Wat zeg je? Over de muziek, hè? Ja, 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 over de muziek, ja. Nou, over het zingen, ja, over het zingen van. Dat klooster bestaat dus niet meer, alle twee. Maar in de vorige eeuw, van eind 19e eeuw, zijn een aantal kloosterlingen uit Praag zijn naar Eibergen gegaan, of Eibingen. En die hebben daar op de plek, of daar vlakbij, een nieuw klooster gesticht. En daar kunnen ze ook vandaag naartoe. Je kunt daar niet logeren, maar je kunt daar naartoe. Je kunt daar haar boeken zien, je kunt daar haar miniaturen, die ook vernietigd zijn, maar later opnieuw geschilderd zijn, bewonderen. En deze zusters, nou, die hebben dus ook haar muziek gezongen. En dat had ik meegenomen. Het was op zich wel leuk, want ik bedoel, ja, dat zijn vrouwen die horen daar. En dan hadden we dat even kunnen beluisteren. Ik zal de cd's trouwens straks wel even neerleggen voor degenen die geïnteresseerd zijn. Dan kun je het even opschrijven, want misschien hebben ze ze in de bibliotheek ook wel. Nou, groen is voor haar een sleutelwoord. En niet zozeer groen, maar wel groene kracht. Een van haar cd's met liederen, die zingt daar ook van, over die groene kracht. Waarom? Groen is het woord, soort sleutelwoord wat toegang geeft tot de schepping. Groen, zegt ze, druppelt neer uit de eeuwigheid en brengt alles tot leven. In dieren, in vissen, in kruiden, in bloemen en bomen wordt dat groene mysterie zichtbaar. En natuurlijk ook in de mens, hè? Want de mens is de groene boom die zijn sappen uit de aarde haalt. De gedachten van de mens zijn als de bladeren aan de takken. Groen, zegt ze, is verrukkelijk. Het maakt je opgetogen en je gaat ervan zingen. En Hildegard schrijft dan ook over dat groene, maar ook dat groeiende vermogen van de schepping. En je komt dat heel vaak tegen in haar muziek. Een voorbeeld, een paar woorden vertaald. O jij groenende levenskracht uit Gods hand, waarmee God zijn planting tot stand bracht. Jij licht in de stralende hoogte. Nou, niet alleen in de oorspronkelijke schepping van de wereld en in de mens bespeurt ze dat groen. Maar dat groen, waar je het niet zou verwachten, doorbreekt het onvermogen van de mensen als je niet kunt groeien. Ze zegt, Abraham was de vader van de ongelovigen gebleven. Als dat groen hem niet had veranderd. Hè? Ik bedoel, ze brengt alles brengt ze in verband met het groen. De kerk wordt ook de groene kerk genoemd. En dan natuurlijk Maria. Als ze zo over met groen bezig is, dan kan het niet anders dat ze Maria ook de groene kracht noemt. Hè? De groene kracht, zegt ze. En dat is dan Jezus, want ook die benoemt ze zo. De groene kracht groeit in de schoot van Maria. En dan noemt Hildegard Maria het Virgo. Virgo is maagd, hè? Viridissima. En dat betekent allergroenste maagd. Nou is dat woord viridissima, dat komt helemaal in het Latijn niet voor. Maar Hildegard die had een soort superlatief nodig, hè, om uit te drukken dat in de menswording van Gods zoon het groene mysterie zijn hoogste glans krijgt. En in een tintelend lied, en dat had ik ook willen laten horen, dan hoor je steeds die twee woorden. Hoor je Virgo en Virga. Want Virga is de twijg en Virgo is de maagd. En dat hoor je dan steeds zo door elkaar zingen. Ze buitelen als het ware over elkaar heen, die woorden. Want de allergroenste maagd verandert in de allergroenste twijg van de schepping. En zo versmelt eigenlijk voor je ogen, als je die muziek luistert, Maria, de moeder van de Heer, ja, met ook die groene moeder aarde. Ik heb de vertaling van de tekst en ik wil hem toch maar even voorlezen. Ik groet u. Het gaat dus over Maria. Hè? Maria wordt niet genoemd, hè? Maar het gaat er wel over. Ik groet u, o allergroenste twijg, ontsproten door de ademtocht van de gebeden der heiligen. De tijd brak aan dat uw knoppen openbloeiden. Ik groet u. Ik groet u, want zonnewarmte ging van u uit als balsemgeur. Want uit u is de schone bloem ontloken, die aan alle verdorde planten hun aroma gaf. En zij zijn opnieuw gaan bloeien in volle kracht. Toen liet de hemel dauw over de weiden stromen, en heel de aarde verheugde zich, omdat haar schoot koren voortbracht, en omdat de vogels van de hemel in hun nesten in haar bouwden. Toen was de oogst gereed voor de mensen, en de grote vreugde voor de deelnemers aan de feestmaaltijd, want in geen enkel opzicht ontbreekt het u, innemende maagd, aan de vreugde. En dan zegt ze van, nou ja, laten we de Allerhoogste prijzen. Dat is wel een mooi beeld zo, hè? Zo kun je dus ook met theologie bezig zijn. En wat je ook ziet, die korenaar die uit haar schoot groeit. Er zijn ook afbeeldingen van, miniaturen. Dan zie je dat ook letterlijk. Dan zie je als het ware haar buik open. En dan zie je zo'n hele lange korenaar die komt eruit. Ja, die kracht van God, ja, die werkt overal. Hè? Dat zal voor u niet nieuw zijn, neem ik aan. Hildegard heeft dat besef ook. Dat Gods groene kracht overal werkt. Bezielend, levenwekkend, heelmakend. En het kan dan niet anders dat ze natuurlijk dan ook zorg heeft voor mensen waar het niet zo goed mee gaat, hè? En dat betekent dat zij zich ook bezig gaat houden met gezondheid. Misschien is het nog wel leuk om eens even te gaan kijken van, want dat doet ze ook, hoe groen nou in die Bijbel voorkomt. Want dat komt natuurlijk ook voor het begin, hè, met Genesis. Hè? Genesis 1 is een soort, die derde dag, hè? Dat is niet voor niks, de derde dag is altijd een hele belangrijke dag. Ja, dan komt dat groen tevoorschijn. En vervolgens zou je kunnen zeggen, dan ga je met de feestgangers mee naar Jeruzalem. Naar een van de grote groene feesten die op de liturgische kalender van Israël staan. En als je denkt aan de groene weide van de psalmboeken en de groenloze woestijn bij Joël, de profeet, die weer veranderen zal. En de gemeente van Christus die in dat groene gras zit. En als je in openbaringen wandelt, dan kom je dat groen ook tegen. Groene levensbomen groeien in dat nieuwe Jeruzalem. En een groene boog welft zich rond de troon van God. En groene palmtakken zijn in de handen van hen die uit de woestijn komen. En vorige week heb ik ons oudste familielid begraven. Ze was bijna 106 en ze lag in een witte kist met alleen een palmtak. Dat realiseer ik me nu. Dat was wel heel mooi, want verder hoefde ze niks. En nu denk ik van wat een symboliek, hè, als je dat... Als je mag sterven, ook nog in een soort vertrouwen van mijn leven loopt niet af. Het gaat op de een of andere manier nog wel verder. Ik ben in God geborgen. Hildegard. We hadden haar als schrijfster. We hadden haar eventjes als componist. En nu maar even wat over Hildegard als geneeskundige. Volgens Hildegard getuigt alles wat leeft, getuigt van God de schepper. Het heelal, zegt ze, is God de Vader, de Almachtige. De zon die het licht ontvangt van de Vader is de Zoon, die de schepping vervult met zijn verlossende kracht. De winden maken de wereld krachtig, omdat ze getuigen van de openbaring van God in de schepping. En de maan is de kerk. Dat is mooi, die maan heeft die lichte en die duistere kant. Hè? En dat komt Hildegard ook tegen bij haar eigen kerk waar ze in staat. En de mens, die draagt dat allemaal in zich. Als een soort evenbeeld. De drievuldigheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En die zijn in alle dingen herkenbaar. Ik zal straks nog wel wat over die drievuldigheid vertellen in een wat verder stadium. En eigenlijk zegt Hildegard precies hetzelfde wat kerkvader Augustinus ook zei. Hè? De mens leeft als een eenheid van ziel, lichaam en geest. Ik bedoel, de drie eenheid is bij haar, en dat hoorde ik net al even in het voorgesprek met Hendrik. Ik bedoel, dat is ook wat je hier op de boekentafel vindt bij de openbaringen. Van, er is dus geen scheiding meer. En ja, tegenwoordig kun je dat ook gewoon trouwens in de kerk zeggen, hoor. Ik kan dat tenminste gelukkig wel zeggen. Want dat kun je niet loshalen. Het leuke is over de planeten. Mercurius, Venus, de aarde, Mars, Jupiter, Saturnus en Uranus, die vergelijkt ze met de zeven gaven van de Heilige Geest. De wijsheid, het verstand. Weet u ze trouwens, de zeven gaven van de geest? Ja, de wijsheid, het verstand, de raad, de sterkte, de wetenschap, de godsvrucht en het ontzag voor de ene. Dat noemt zij als de wijsheid. En ze zegt, die zeven planeten, ja, die omringen ons in feite al. Dus in feite komen ze al naar ons toe, hè? En kunnen wij ons daarop afstemmen. Dus ik bedoel, die wijsheid ligt wel buiten ons, maar tegelijkertijd ook weer niet. ze denkt dus, of wat je ziet in haar tekeningen en ook in haar schrijven, dat ze steeds uitgaat van een kosmische mens. Hè. Ze ziet de mens als basis voor heel de schepping. Doel en oorsprong en middelpunt van alles wat op aarde is en wat in de hemel gebeurt. En wat de mens moet leren is eigenlijk niets anders dan heel simpel kind van God te zijn. En dat wil zeggen dat de mens respect moet hebben voor heel die schepping en al zijn facetten. Maar dat de mens zichzelf ook moet blijven zien met een eigen verantwoordelijkheid. Hè, niet alleen voor de schepping, maar ook een eigen verantwoordelijkheid voor jezelf. En dat is natuurlijk heel wat anders dan kind van God zijn in een soort afhankelijkheidspositie. Natuurlijk is die afhankelijkheid er wel, maar tegelijkertijd sta jij daar ook wel als mens en heb je je eigen verantwoordelijkheid. Wat dat betreft is dat heel modern. Ieder menselijk woord, hè, of dat nou gedacht wordt of uitgesproken wordt, zegt ze, is een afspiegeling van het ene goddelijke woord. Dat is het woord dat de aanvang van de schepping aangeeft. En dat is Gods heilige naam. Soms noemt ze ook Jezus, want Jezus was altijd al bij God. Die was er altijd al, die was aanwezig bij de schepping. Soms zegt ze dat God schept. Een andere keer zegt ze dat Jezus of de Heer schept, want dan heeft ze het over de Heer. Maar tegelijkertijd is de mens, kan ook scheppen. Hij is schepper en schepsel tegelijk. Waarom? Omdat hij een afschaduwing is van God. En wat de mens wil weten van God, dat kun je bij jezelf ontdekken. Want de mens is een spiegel van God. En het menselijk verstand is hierbij het evenbeeld van God de Vader, die voortdurend scheppend en ordenend bezig is. En daarom, zegt ze, heeft de mens van nature eigenlijk liefde voor alle dingen in zich. En probeert ze ook de mens aan te spreken op die oerbron, op die liefde. Hildegard heeft heel veel planten en kruiden en bomen beschreven. En ze gaat daar heel respectvol mee om. En dat kan natuurlijk ook niet anders, want ze ziet alles als een levend wezen. Hè? Die deugden en de ondeugden van de mens uitbeeldt. De bladeren van bomen hebben specifieke krachten, maar ook de grond waarin de bomen groeien zijn geneeskrachtig. Dat was natuurlijk nog in de tijd dat er niet gespoten werd. Want de grond onder de appelboom die geneest buikpijn en pijn in je lenden en rugklachten. En de eikel van de eikenboom is goed voor varkens, vanwege de nietswaardigheid van de eikenboom, zegt ze. En de espenbladen behoeden een zieke of een baby tegen doorliggen. En de druif, de wijnrank, die komt bij Hildegard ook heel veel voor. En het zal je niet verbazen dat de druif, die moet je nemen als je niet zo lekker in je vel zit. En je hebt wat last van neerslachtigheid of angst of wat problemen met je gevoel. Nou, dan helpt wat druivensap. Nou, dat is nog steeds zo. Vogels die ziet ze als een zinnenbeeld van de ziel. En heel treffend omschrijft ze dan een aantal vogels. Ik heb er een paar, wil ik dan vertellen. De mus, de merel en de ijsvogel. En de mus, zegt ze, is een hele koude vogel. Die is slim en ontzettend brutaal. En hij vliegt bij voorkeur in groepen, want hij is beschermd. De merel is een heel ander soort vogel. Die is warm en heel gevoelig. En als je de bordjes van een ijsvogel onder je hoofdkussen legt bij het slapen, dan zul je geen nare of angstaanjagende dromen hebben. Nou, zegt, je hebt tamme dieren en wilde dieren. Tamme dieren die symboliseren dan de zachtmoedigheid en de wilde dieren symboliseren dan de macht van de mens. De panter, het paard en de steenbok symboliseren de werkijver. De ezel, de ree en de haas, dat zijn de volhouders. Hè, dat is een beetje het werkvolk en ook degene die het werk afmaken. Ik zei net, over de stenen krijgen ook aandacht. Daar vertel ik straks nog wel wat meer over. Dat doe ik. Seksualiteit heeft ze het ook over. Ik ga het niet voorlezen, maar je moet het maar van me aannemen. Ik heb het wel in de koffer liggen. Ze beschrijft als een van de eerste vrouwelijk orgasmen. Dat is natuurlijk wel heel indrukwekkend en bijzonder. Ik bedoel, in die tijd. En de beelden van hoe het zaad en het ei of het eitje bij elkaar komen. Ja, dat zien wij iets anders. Maar ze beschrijft wel de gevoelens van de vrouw. Dus dat is, bedoel, het is een vrouw die in een klooster woonde, maar he, ze correspondeert met keizers, met koningen, met alle mensen waarvan ze denkt van nee, die moet ik wat zeggen. Maar bedoel, ze kent dus haar eigen lijf ook heel erg goed. En misschien is dat ook wel nodig als je kruiden wil maken of je wil dingen beschrijven waar je een ander mee wil helpen. Ja, dan moet je dus eerst jezelf heel goed kennen en ook dit soort gevoelens. Maar het is wel heel mooi om dat te lezen, hoe ze dat beschreven heeft. Nou, je zou kunnen zeggen dat ze ook een soort arts was. Niet zozeer iemand die dan de artsenij in praktijk brengt, maar wel iemand die het beschrijft. Ze heeft een boek geschreven, dat heet Causa et Cure. Dat boek gaat over het wezen en de aard. Hè. Dat betekent dus de oorzaak en het genezen of het heelmaken. Het gaat dus over de oorzaken van de ziekte en over het genezen van de ziekte. En ze beschrijft daarin dat die verschillende kwalen en de ziekte van de mens een functie hebben tegen de achtergrond van goed en kwaad. Adam is de wortel van de mensheid. Het gezonde, volmaakte beeld van hetgeen de mens moet zijn. He, maar de mens is daar een beetje van afgekomen. En de aarde geeft de mens kracht naar de aard van de mens. In feite helpt de schepping ons weer om bij je eigen bron, zoals je ooit geschapen bent, bij je volheid terug te komen. Ze beschrijft ook kanker. Ze noemt dat niet zo, maar ja, als je leest wat ze over de cel schrijft, dan denk ik, ja, dan kan dat niet anders dan dat het daarover gaat. Want het is eigenlijk toch wel opvallend dat dat 900 jaar geleden al opgeschreven werd. Ze zegt dat stofwisseling, ze schrijft dan over de cel, over de stofwisseling en over ziekte waar dus de cellen kwaadaardig voorthoekeren. En ja, heel opvallend natuurlijk als je dat hebt, als je dan zegt van hoe dat kan. En dat heeft ook te maken met het psyche van de mens. Straks als ik het heb over Hildegard als psychiater, dan wil ik dat nog even aankaarten. Maar ja, ze was daarin ongelooflijk ver. En daar kun je dus ook zien van dit is niet kennis van zomaar een vrouw die heel ontwikkeld is. Dit moet gewoon kennis zijn die ze doorgekregen heeft. En een soort, ook als een soort openbaring. Haar boeken zijn over de geneeskunde, die zijn tot zeg maar eind 19e eeuw in België werden die ook gewoon gebruikt. Hè, bij de opleiding voor geneeskunde. Toen zijn ze eigenlijk is het een tijdje uit de belangstelling geweest. Ja, en nu worden die boeken weer opnieuw vertaald en komen weer uit. Dan worden ze ook gewoon gebruikt bij de alternatieven. Tenminste, zo heet dat dan wordt dat gezegd, maar je kunt het ook als een soort, hoe moet ik het zeggen, iets trots zeggen. Bij de alternatieve geneeskunde kom je dat weer tegen. Want Hildegard is dus geen kruidenvrouwtje. Hè? Ik bedoel, ze beschrijft alles over kruiden, ik ga dat niet allemaal vertellen. Maar ze schrijft bijvoorbeeld hoe je pepermuntblad aan een touwtje moet rijgen. En dan op moet hangen onder een afdakje en dat het in de wind moet ritselen, dat je het dan goed kunt drogen. Over andere planten, dan moet je een jute zak neerleggen. Waarom? Jute ademt. Nou, ze heeft al die kruiden heeft ze beschreven en die planten. Ze heeft, ik weet niet hoeveel, ik ben het aantal kwijt, zo'n 500 alleen maar beschreven. Zo van hoe je ze kunt gebruiken en ook hoe je ze moet drogen en wat je ervan moet gebruiken. Van de een moet je het blad gebruiken, van de ander de stengel en van weer een ander de wortel. Dus het is niet juist om Hildegard maar een kruidenvrouwtje af te schilderen die dan kruiden zoekend zo langs de Rijn, aan de oevers van de Rijn loopt. Nee, Hildegard was natuurlijk in de eerste plaats abdis van haar klooster. Hè? En ze was bestuurster. Maar in haar functie als bestuurster vond ze ook dat ze deze taken op zich had. Dus wat zij wist, gaf zij door aan anderen, die voerden dat uit. Dus ik bedoel, dat klooster had dan ook in de 12e eeuw daar een uitgebreide apotheek, waar ook de, zeg maar, de omringende dorpen naartoe konden gaan. Het kan niet anders. Ik zei dat straks ook al. Dat past ook een beetje in het tijdsbeeld. Als je denkt dat je ziek wordt en dat ziekte van God afkomen, dat de vraag naar ziek zijn en gezond zijn altijd doorgetrokken wordt naar het goddelijke. Hè? Het past in de tijd, maar Hildegard doet dat ook. En ja, de zieke mens, zegt ze, die moet eigenlijk beseffen dat die ziekte hem of haar iets te zeggen heeft. En dat er iets in de dagelijkse gedrag niet klopt. En dat de mens, ja, daarmee in het reinen moet komen. En ze toont dan ook aan met voorbeelden hoe dat dan uit haar eigen leven, hoe dat dan werkt. En zelf is ze ziek en ziekelijk en ze is vatbaar voor alles. En ze beseft dat ook. Hè? Waardoor dat, juist door dat besef van die kwetsbaarheid, ontwikkelt ze een toestand van onthechting en versterving. Ze wil de vraag naar de zin van het lijden beantwoorden. En ze is zelf eigenlijk een soort levend voorbeeld van ja, hoe je uit je ziekte en hoe je uit je lijden kunt groeien. En ja, heel groot daarin kunt worden. Je zou kunnen zeggen dat eigenlijk haar hele leven een soort voortdurende toets daaraan is. Hè? En dat je ook ziet dat ze, hoe ouder ze wordt, want ze begint eigenlijk pas naar buiten te treden. Nou, als ze wordt 82 wordt ze, en dan is ze 42, dus die eerste 40 jaar is een soort, ja, misschien ook wel een soort baarmoedertijd, want dan moet ze eigenlijk nog naar buiten gaan met wat ze allemaal, wat ze ervaart en wat ze ziet. En er is ook veel over nagedacht van wat heeft Hildegard nou. Wat had ze nou? Hè? Er wordt wel gesuggereerd dat ze diabetes zou zijn. Er wordt ook wel gezegd dat ze migraine zou hebben. Er zijn ook, ik weet niet wie dat gedaan heeft, maar er is wel iemand die heeft het heel goed beschreven. Want het schijnt dat je, ik heb nooit migraine, dus ik weet het niet, dat je dan ook een aantal beelden kunt krijgen. Maar er is eigenlijk, er is geen, het zijn allemaal suggesties. Want zelf vertelt ze er niet over. Zegt ze alleen maar van, hey, mijn ziek zijn, daar moet ik mee in het reinen komen. Daar moet ik iets mee doen. En je komt er dus niet achter wat zij precies gehad heeft. Wat mensen natuurlijk een hele tijd gedaan hebben. Die wilden iets verklaren waarom zij die visioenen kreeg. En dan gelijk die visioenen natuurlijk even wat minder waarde geven. Want oh ja, nou ja, een beetje, ze had migraine en dan zag ze het een en ander. Nou ja, ik bedoel, ze heeft zoveel gezien. Dat doe je haar heel erg tekort. Nou, en er is nog wat opvallends trouwens, want eigenlijk zegt ze, is het verschil tussen, hè, een ziek mens die moet leren van, nou ja, van zijn ziekte, zegt ze, is het verschil tussen iemand die ziek is en niet ziek is niet eens zo heel groot. Want ook gezonde mensen, ja, die moeten natuurlijk ook leren van het leven. Hè, dat geldt voor hen net zo goed. En ja, eigenlijk is leven, dat geldt voor ons, maar ik denk toen de tijd veel meer, is leven ook overleven. Hè, van hoe en overleven, ja, wordt daarmee bedoeld van, ja, God doet ook wel een beetje een beroep op jou. Van, en hoe ga je daarmee om? Hoe word je inderdaad dat kind van God? Hè, leven naar Gods wil en tegelijkertijd ook al je verantwoordelijkheid nemen. En wat ze wel zegt van ziekte is niet iets waar je droevig om moet zijn. Nee, ziekte is eigenlijk een kans. En juist ziekte geeft je nou net even die extra motivatie, ja, hè, om met dat goddelijke in dialoog te gaan. He, en juist vanuit je diepste nood sta je ook daar meer voor open. Ik ga even kijken wat ik. Nou, dit is nog wel. Dit kan ik nog wel even. Ja, ik heb een heleboel papieren en ik vertel af en toe maar wat, want anders wordt het gewoon veel te lang. Want er is nog meer. Dit is wel een mooie, de grondgedachte, hè? Want dat is natuurlijk wel heel interessant. Van wat is de mens? Vraagt ze zich af in dat boek Skivias. En waar verbleef de mens toen de mens nog niet bestond? Hè? En toen de mens nog geen ziel had en nog geen lichaam? En hoe kun je nou weten dat je geschapen bent? En hoe kun je nu de geheimen van de hemel en de aarde doorgronden als je nog niet eens de grote samenhang der dingen ziet? En hoe kun je het allergrootste weten als je niet eens dat allerkleinste kent? En ja, zo maakt ze verbinding van de mens met de grote kosmos. En daarom is het ook zo belangrijk dat jij jezelf als mens kent. Hè? En dat je ook je hele lijf kent. Want jij bent in feite een soort afspiegeling van die grote kosmos. Want als je jezelf niet kent, ja, dan zul je die wereld, die kosmos, zul je niet kennen. En ook God dus niet. De vier elementen, die zijn heel erg belangrijk. Ik noemde er straks al een paar. Dat zijn vuur, water, licht en materie. En die komen ook overeen met het organisme van de mens. Hè? Want ze zeggen, door het vuur kan de mens zien. Hè? Die ogen kunnen ook vurig kijken. Maar vuur geeft ook de mens lichaamswarmte. En door de lucht krijgt de mens levensadem, zuurstof. Hè? En komen ook die, zeg maar, die verbrandingsprocessen in ons lichaam tot stand. En lucht, ja, dat trilt. Hè? Door die trilling in de lucht kun je klanken horen. En hoor je geluid. Nou, en water, dat hebben we nodig voor het... Ja, dat draagt het bloed door ons lichaam heen. Want de mens bestaat natuurlijk voor het grootste gedeelte uit water. Nou, die vier elementen, zegt ze, die werken ook onderling op elkaar in. En het gaat alleen maar goed als die vier in balans of in harmonie met elkaar zijn. En als dat zo is, dan ben je in een goede gezondheid. En ze zegt, als er harmonie is van lichaam, dan is er ook harmonie van geest. Die twee beïnvloeden elkaar. En het is en Hildegard zegt, van als je in het paradijs bent, of die paradijselijke toestand die wij als mens zouden kunnen ervaren, ja, die ervaar je als dat lichaam en geest, als die samen in harmonie zijn. Ik ga even kijken of ik nog... Hildegard is psychiater, dat kan nog wel eventjes. Nou, ik zei net al, dat boeit mij zelf trouwens. Dat is ook een onderwerp wat ik zelf heel erg leuk vind. Of wat me ook heel erg aanspreekt. Van hoe dat zit met mensen. Als mensen uit balans zijn en om mensen ook proberen weer in balans te krijgen. Zij zegt, als een mens uit balans is, ja, gaat gewoon niet goed. Gaat niet goed met die mens. En dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor de andere mensen. Wat doet een mens die uit balans is? Die gaat van zich afslaan, die gaat schreeuwen, slaan, bijten. En een paar graadjes erger, hij gaat haten. Hij gaat moorden. En een mens die moordt, maar ook een mens die haat, ja, die roept wel rampen over zich af. Hè? En stormen zijn dan je deel. En deze gedachte werkt ze uit in toestanden van onevenwichtigheid. En geaardheid die dan soms... onveranderbaar zijn en soms ook als een mengvorm tegen kunt komen. Ze gebruikt dan heel veel, maar daar ga ik niet te veel over. Ik wil het alleen maar noemen dat je hebt allerlei soorten slijm, de flegma, het vochtige, het droge, het luchtige. Nou, dat heeft allemaal te maken met hoe een mens kan zijn. En ze geeft daar ook eigenlijk vier soorten menstypen aan. Het is wel heel leuk, ze is wat anders als de denker, de doeler, de beslisser en de analyticus. Zij heeft daar dus een andere beelden voor. Maar dat laat ik zitten, want dat is veel te ingewikkeld. Want daar kun je wel een hele avond over praten. Wat ik wil zeggen, en dat vind ik wel heel mooi, wat zij zegt, wat boosheid en woede een mens aan kunnen doen. Hoe je daarmee kunt schaden. Want woede, zegt ze, wat is dat? Woede is een ziekte. Woede maakt je ziek. Hè? Het brengt een vergiftigingsproces in een mens op gang. Dat je ogen, ja, eigenlijk, je kunt niet meer goed uit je ogen kijken. En het verlamt je. Ze zegt de tranen, en dan kom ik weer even terug wat ze over de kanker, over die zelf, die woekering van cellen zei. Ze zegt, als je heel veel huilt, en dan gaat het om tranen van kwaadheid en van woede, zegt ze, dan tast dat het bloed aan. En dat heeft dan kwalijke gevolgen voor het weefsel, vooral met name voor het celweefsel. En ze bedoelt dan ook juist die blinde woede, hè, dat je niet meer weet wat je grenzen zijn en dat je de beheersing verliest. Verdriet en woede, die maken ziek. Verdriet, zegt ze, dat is ook een toestand van onvolmaaktheid en van fundamentele ontoereikendheid. Verdriet schaadt, zegt ze. Spijt noemt ze ook. Zegt ze ook, spijt kan leiden tot innerlijke conflicten, hè, ook in het dagelijks leven. Dus wat moet je doen als mens? Als je iets gedaan hebt wat verkeerd is, moet je dat verwerken. Moet je dat een plekje geven. Want als die spijt blijft door of in jou blijft zitten, in jouw lijf, ja, dan gaat het niet goed met jou. En als verdriet maar bij je blijft en je kunt dat niet verwerken, gaat het niet goed. En dat is met kwaadheid ook zo. Nou ja, dat zie je precies wat vandaag, wat je ook ziet in de psychiatrie. Hè? Dat je dus inderdaad de dingen moet verwerken. En soms moet je dus dan ook door de diepte gaan. Nou, dat geeft ze heel duidelijk aan. Dat de enige manier is. Dat er dus ook een soort evenwicht moet komen tussen verdriet en blijdschap. Hè? Tussen tevredenheid en ontevredenheid. En tussen slagen en falen. En ja, over de hartstocht, zegt ze ook nog wat. Hartstocht is natuurlijk goed, hè, dat je die hebt. Maar ze is ook wel een beetje iemand van, je moet de dingen de baas blijven. Je moet het wel beheersen. Hè. Je moet je dus ook niet, en dat bedoelt ze daarmee, je moet je niet laten gaan in je emoties. Ik bedoel, verdriet, ik weet niet of je dat een emotie moet noemen. Want er is natuurlijk oprecht verdriet waar je gewoon een tijd verdriet van moet hebben. Maar je kunt natuurlijk ook in je verdriet blijven steken. Je kunt ook met je emoties aan de haal gaan. En ze zegt, dan gaat het niet goed. Hè. Je moet het doorleven. Zij zegt dan niet het woord doorleven. Ze gebruikt het woord beleven. Dat is zegt ze, daar heb je, als je dat kan, ja, dat is levenskunst. Om wat moeite kost, wat pijn is, om dat te beleven. Want als je dat kan, ja, dan kun je dus ook overleven. Nou, je zou dus eigenlijk denken van zo'n non, hè, in zo'n klooster, die blijft een beetje binnen de muren. Maar ze gaat dus heel ver in haar opvatting, ook al over de psychiatrie. En ze geeft ook hier weer de mens dus volle verantwoordelijkheid. Want je kan alleen maar zelf iets met je pijn doen. Je kan alleen maar zelf iets met je verdriet of met je woede doen. Ik bedoel, vaak zeg je van, ja, die heeft me dat aan, het is zijn schuld. Maar zolang je blijft wijzen naar de ander, bedoel, ja, word je zelf niet beter. Ik bedoel, dat zegt zij ook al. Als we nou happiness kopen, bedoel, het gaat een nummer over vergeven, kom je datzelfde thema tegen. Maar bedoel, dat is ook dus, hè, dan volg je de lijn van Hildegard. Ze wijst dus elk mens individueel een weg naar genezing. He, om de innerlijke spanningen die je in je hebt, maar ook je wensen en je hartstochten, ja, die moet je uiten en een plekje geven. En dan, dan kun je dus genezen. En genezen wil niet zeggen dat je van bepaalde ziektes soms afkomt. Hè? Ik denk dat we hier maar even moeten stoppen.